Welkom allemaal weer. We hebben al één avond gehad. Dit is de tweede avond. Ik zie ook weer nieuwe gezichten. Fijn dat u allemaal gekomen bent. Het is hier heel mooi versierd, zoals u ziet. We hebben vakantie Bijbelfeest op het ogenblik. 2 dagen. We zijn mooie dingen met de kinderen aan doen en maken en zo. Vandaar. We willen de avond beginnen met gebed. Heere God, Vader in de hemel, dank u wel dat we hier in alle vrijheid bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat dominee Poot opnieuw bereid is om deze avond met ons te verzorgen. Dat hij opnieuw met ons de Bijbel in wil gaan en het boek Zacharia misschien iets duidelijk voor ons wil maken. We willen u bidden, wilt u hem ook de wijsheid geven, de kracht van uw Heilige Geest om het zo duidelijk te maken dat het ons mag aanspreken, dat wij ervan mogen leren, dat het misschien onze gedachten ook mag vormen, ook ten opzichte van uw volk Israël. Vader, wat zijn we dankbaar dat we u mogen kennen als de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël. Maar dat u door de Heer Jezus Christus ook onze God en Vader wil zijn. En zo bidden wij u om een zegen over deze avond. We bidden u voor degenen die hier misschien graag hadden willen zijn, maar niet konden komen, door wat voor omstandigheden ook. We vragen u, wees ook hen nabij. Ga zo deze avond met ons mee en behoed ons ook als we weer teruggaan naar huis voor gevaren onderweg. En breng ons ook weer veilig dan thuis. Om Jezus wil. Amen.
Nou, namens mij ook. Ik vind het fijn dat u allemaal weer bent. Ik begin bij Zacharia 2. Eigenlijk moet je Zacharia zeggen, hè, maar dat doen we meestal niet. Zo zei ik vroeger ook altijd Efeze. Doordat ik bij een achtenswaardige professor vroeggisterlijke letterkunde iets moest doen en ik had het over Efeze. En toen zei ik, keek hij zo met zijn half kale hoofd naar beneden. Daar stond ik dan. En hij zei, het is Efeze, jongeman, maar dat kunt u natuurlijk nog niet weten. En zoiets vergeet je niet, hè. Hoofdstuk 2, voor de mensen die hun gereedschap niet bij zich hebben. En ik sloeg mijn ogen op en zag toe en zie een man met een meetsnoer in de hand. En toen vroeg ik, waar gaat gij heen? En hij antwoordde mij, ik ga Jeruzalem opmeten en zien hoe groot zijn breedte en lengte zal zijn. En zie, toen de engel die met mij sprak naar voren trad, ging een andere engel hem tegemoet, tot wie hij zeide, snel heen, spreek tot die jongeling. Als een open plaats zal Jeruzalem daar liggen, vanwege de menigte van mensen en vee daarin. En ik zelf, luid het woord des Heeren, zal haar een vurige muur zijn rondom en heerlijkheid binnen in haar. Nu even is de, in het visioen denk ik, de profeet met zijn engel gids alleen als hij nieuwe beelden krijgt. Hij ziet een jonge man met een meetsnoer, ziet hij op weg naar Jeruzalem om de stad op te gaan meten. En dat geeft natuurlijk hoop als hij dat ziet, want als de stad gemeten zal worden, dan zal het niet zomaar, maar dan zal het dus straks ook gebouwd worden. En dan zullen misschien de aloude puinhopen verdwijnen. Misschien dat dan zelfs de tempel, het heilige huis van God, gebouwd zal worden. Maar dan ineens is daar die andere engel, ik weet het niet zeker, maar misschien is dat weer de engel des Heren die we de vorige keer tegenkwamen, waarvan ik gezegd heb, ja, dat is toch de gestalte van de Zoon van God, hè? Die in die hele periode van het Oude Testament niet ergens in de hemel was, nadat hij de schepping voltooid had, maar op een of andere manier voortdurend dicht bij Israël is. Ik heb u verteld over de engel des Heren die het woord neemt als Abraham zijn hand uitsteekt om Isaac te offeren. Nadat God tegen Abraham gezegd heeft, neem nu je zoon, je enige die je lief hebt, en offer mij tot een brandoffer in het land Moria op de berg die ik u wijzen zal. En dan doet Abraham dat en dan is het de engel des Heren die tegen hem zegt, stop, want nu weet ik dat je godvruchtig bent en mij je enige zoon niet onthouden hebt. En zo zijn er talloze voorbeelden, een heleboel voorbeelden te noemen in het Oude Testament, dat God en de engel des Heren als het ware in elkaar overlopen of elkaar vertegenwoordigen, of tenminste de engel des Heren God vertegenwoordigt. En er staat op een gegeven moment ook dat God tegen Mozes zegt, ik geef je mijn engel mee en die zal voor u uitgaan in de woestijn. En naar hem moet je luisteren, want als je niet naar hem luistert, zal hij je zonde niet vergeven. En zou je zeggen, een engel die zonde kan vergeven? Ja, zegt God, want mijn naam is in hem. Dat is heel bijzonder. Is dat hier ook het geval? Dat heeft er ook mee te maken dat even later, als er allerlei dingen gebeurd zijn, er staat, en op die dag zullen ze weten, zullen ze erkennen dat de Heere der Heerscharen mij gezonden heeft. Dan zou je zeggen, ja, dat zegt Zacharia. En dat, ik ben ook geneigd om dat te zeggen. Als allerlei dingen in vervulling gaan, dan zal Zacharia de profeet zeggen, zie je nou wel dat God mij gezonden hebt? Ik heb het niet zomaar gezegd. Maar het gaat hier straks ook over dingen die veel verder liggen dan wat Zacharia in eerste instantie, wat Zacharia zelf zal meemaken. Dus is het die engel des Heeren die hier die naar de gidsengel toe gaat. In ieder geval zegt hij tegen hem snel heen, haal die jongen in en zegt het is helemaal niet nodig om Jeruzalem op te gaan meten, want straks zal Jeruzalem zo groot zijn dat het een open plaats is. Er zullen zoveel mensen inwonen dat het niet haalbaar is om daar nog een muur omheen te bouwen. Ikzelf zal een muur zijn voor Jeruzalem en ikzelf zal de heerlijkheid binnen in haar zijn. Ik denk dat je moet zeggen dat straks Jeruzalem inderdaad herbouwd zal worden. En straks er overheen in de tijd van Nehemia zelfs de muren. Maar wat hier gezegd wordt, dat zie je eigenlijk pas in onze tijd gebeuren. En ik zeg niet dat de voltooiing is, maar als je nu naar Jeruzalem gaat, dan ligt die stad daar steeds groter en groter verspreid over de heuvels rondom Jeruzalem. Als je voor de eerste keer vanuit Tel Aviv met een groep in de richting van Jeruzalem rijdt, dan verwacht je als je op een gegeven moment omhoog gaat, de bergen in, dat je daar een stad ziet liggen met muren eromheen en met die moskeeën die dan de gouden koepel. Wat is die zo? Je rijdt eerst door wijken heen die op de heuvels liggen en als je om je heen kijkt, dan worden er steeds meer. Zie je iets wat de Statenvertaling zegt, Jeruzalem zal dorpsgewijs, wijksgewijs bewoond worden. En dat is iets wat we in onze tijd zien gebeuren. Ja. Maar wat misschien nog veel mooier is, dat er staat, ik zelf zal een vurige muur zijn dan. En de glorie, de heerlijkheid van die stad zal ik zelf zijn. God zelf zal in de stad gaan wonen, lezen we zo meteen. Hè? Jubel en verheug u, gij dochter van Sion, want, dat lezen we in vers 10 en vers 11, want ik kom in uw midden wonen. En dan zie je dat ook vervuld wordt wat andere profeten zeggen. Ezechiël bijvoorbeeld. Ezechiël zegt over Jeruzalem, dit is de plaats van mijn troon, dit is de plaats van mijn voetzolen. Hier zal ik wonen in het midden van de kinderen Israëls tot aan het einde, tot in eeuwigheid. En de laatste zin van Ezechiël is zelfs, en de naam van de stad zal zijn, de Heere woont al daar. Of neem Jesaja 60. Het lijkt hierop. De zon zal u desdaags niet meer tot licht zijn, nog de maan als een schijnsel voor u zijn licht laten schijnen, maar de Heere zal u tot een eeuwig licht zijn en uw God zal uw heerlijkheid zijn. Ik kan me het amper voorstellen wat dat zal zijn als, als Jeruzalem daar in het midden zal liggen en van verre zie je al de heerlijkheid, de glorie, het schijnsel van God daar. Dat zal waarschijnlijk ook het moment zijn dat waar Openbaring over spreekt, dat het hemelse Jeruzalem, de oerstad met de tempel daar, met alles wat ooit Mozes daar zag, dat zal afdalen op haar plek beneden en dat de hemelse stad zich zal vermengen met de aardse stad. Dat is niet alleen iets wat Openbaring zegt, maar dat is een oude Joods geloof ook. Psalm 122, als je die psalm leest, dan staat er op een gegeven moment, Jeruzalem is een stad die wel samengevoegd is. Misschien kent u die zin wel. Jeruzalem is een stad die wel samengevoegd is. En als je dan gaat kijken naar de Joodse commentaren, dan zeggen die, ja, Jeruzalem is de stad die de 10 stammen en de 2 stammen samenvoegt. Dus het symbool van de eenheid van Israël. En vandaar dat er in die psalm ook staat waarheen de stammen opgaan, de stammen van de Here. 2 keer worden die stammen genoemd. En ze duiden op de Israël en Juda, zeg maar, de tweeledigheid van het volk van God. Maar anderen zeggen, nee, die stad is wel samengevoegd. Dat betekent dat het Jeruzalem van beneden en het Jeruzalem van hierboven uiteindelijk samen zullen komen en zich zullen vermengen. En omdat dat gaat gebeuren, in vers 6, staat er op vlucht uit het noorderland, luidt het woord van de Here. Want naar de 4 windstreken van de hemel heb ik u uiteengedreven, luidt het woord van de Heer. Op, red u naar Sion, gij die woont bij de dochter van Babel. Als de Heere God zelf op het punt staat om terug te keren naar Sion, om het maar eens simpel te zeggen, dan moeten de kinderen van zijn volk, dan moet Israël, dan moeten de Joden niet in Amsterdam, in Parijs, in New York of in Moskou blijven wonen. Dan moeten zij hun koffers pakken. Dan moeten ze ook terugkeren, dan moeten ze ook naar huis gaan. Als God thuis komt, dan moeten zij ook naar huis gaan. En ik geloof dat we dat ook in onze tijd, ik ben nog maar 5 minuten bezig, maar je ziet allerlei dingen in onze tijd gebeuren. Ik zeg wel eens, er is een periode geweest van 2000 jaar, een soort intermezzo. En in dat intermezzo is het getuigenis van de Heer Jezus Christus, het evangelie, de wereld ingegaan. En heeft daar 2000 jaar vertoefd. En het heeft bijna alle volkeren en alle landen aangedaan. En je zou bijna kunnen zeggen, nou, ik denk dat je dat ook kunt zeggen, niet alleen maar dat het volk Israël daar achteraan gegaan is, ook in de verstrooiing. Maar dat er een moment komt, als God een keer brengt in het lot van Juda en van Jeruzalem, dat het evangelie zijn reis volbrengt. En dat het evangelie uiteindelijk weer thuis zal komen waar het vertrokken is. Dat het evangelie uiteindelijk Jeruzalem zal aandoen en daar tot een geweldige bekering zal leiden onder het Joodse volk. En terwijl het evangelie bezig is naar huis te gaan, en dat merken we, de gloriedagen van de kerk zijn echt wel voorbij. Het keer terug is ook God bezig om terug te keren. En dan moeten de stammen Israël ook thuiskomen. Dat zie je nu ook. En dan is het bijzondere dat de profeten zeggen, Jesaja 60, maar ook Jesaja 49, dat de volkeren het zijn die daarbij zullen helpen. Jesaja 49... Even kijken. Vers 22, zo zegt de Heere, Heere, zie ik zal mijn hand opheffen tot de volkeren en mijn banier omhoog heffen voor de natie. In hun armen zullen zij uw zonen brengen en uw dochters zullen op de schouder gedragen worden. Dat zullen wij zijn. Dat is trouwens Jesaja 66, als ik me niet vergis, staat een hele bijzondere tekst in dit verband. Dat verwijst naar het moment in de eindtijd dat niet alleen Israël zal thuiskomen, maar in die periode zullen de volkeren van de wereld, dat zal Zacharia 12 ook zeggen, die zullen voor een laatste keer een poging doen om Israël te heffen als een lastige steen. En dat is niet iets wat God overkomt, maar wat God zelf regisseert. Hij heeft diezelfde hand in. En als dat gebeurt, zal de heerlijkheid en de grootheid van God in het midden van Israël gezien worden. En dan staat er in Jesaja 66, dat er mensen uit de volkeren, dat gericht, zeg maar, dat zich dan zal voltrekken, dat gericht zullen ontkomen. Die zullen naar huis gaan. En die zullen daar getuigen van wat ze hebben meegemaakt. En van de glorie en van de macht van God. En dan zullen ze Joden meenemen opnieuw naar Jeruzalem als een offer voor de Heere. Zo lees je dat in Jesaja 66 vers 18. In ieder geval nu is het moment aangebroken dat er een einde komt aan de verstrooiing. En het is niet alleen zo dat wij daarin mee zullen helpen, of dat de mensen die ontkomen zijn aan dat gericht voor de poorten van Jeruzalem dat zullen doen, maar uiteindelijk zal de Messias zelf dat ook bekronen en dat voltooien. Dat zeggen de schriften ook. Hè? Jesaja 11 bijvoorbeeld, er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izaï. Dan lees je in datzelfde hoofdstuk dat reisje, die Messias uit de afgehouwen tronk van Izaï, die als een scheut uit zijn wortelen zal opreizen. Dat hij de volkeren zal slaan met de adem van zijn mond. En dan zal er vrede aanbreken op heel de aarde. Maar dan zal God zijn hand opheffen in de dagen van de Messias. Om de verstrooide dochters en zonen van Israël en Juda thuis te brengen. Dat heeft de Heer Jezus zelf ook gezegd. Ik ben, zoals sommigen van u weten, ijverig bezig om mij te verdiepen in het Johannes-evangelie. En een van de vragen die dan naar voren komt, voor wie heeft Johannes dat evangelie nou eigenlijk geschreven? En het antwoord wat de meeste mensen daarop geven, Johannes heeft zijn evangelie geschreven in de eerste plaats voor de Joden in de verstrooiing. Dus voor de Joden die op dat moment niet in Israël wonen, niet in Jeruzalem, maar die in Rome, Alexandrië, Klein-Azië en de rest van de wereld wonen. En we weten ook dat Johannes samen met nog twee apostelen in het bijzonder was aangewezen om te zorgen voor de kinderen van Israël. En dat zegt Paulus in Galaten 2 vers 9. Daar zegt hij: wij zouden naar de volkeren, naar de heidenen gaan, maar Kefas en Jacobus en Johannes, die zorgen voor Israël. Dus dat past ook in dat kader. En is het heel bijzonder dat Johannes die gedeelte, die woorden van de Heer Jezus opneemt die daarmee te maken hebben. In Ezechiël 34, dat grote hoofdstuk over de goede herder. Dat God zegt: ik zal zelf naar mijn verstrooide schapen op zoek gaan. En ik zal ze inzamelen en ik zal ze samenbrengen op de bergen van Israël. Dat hoofdstuk dat ligt als het ware achter Johannes 10. Daarin zegt Jezus: de Vader heeft mij alles in handen gegeven. Hij werkt in de autoriteit van de Vader. He, ik doe wat ik de Vader heb zien doen. En dan zegt hij: ik ben die goede herder. En ik heb nog schapen die van deze stal niet zijn. Dat zegt hij in Jeruzalem, hè, in de zuilengang van Salomo. Het is winter. En vandaar dat hij ook spreekt over de schapen die samengebracht worden in de schaapstal. Dat is niet in de zomer, maar dat is in de winter. Dat is een beeld wat de mensen gewoon om zich heen zien. En dan zegt hij: ik heb nog schapen die van deze stal niet zijn. En die moet ik ook toebrengen. En dan zal het worden één herder en één kudde. Dat is Ezechiël 37. Die twee houten van Juda en van Jozef die samenkomen. En het zal worden één herder en één kudde. En die Jozefstammen, die zijn zeker weg, die 10 stammen. Caiaphas bijvoorbeeld in Johannes 11, als hij het Sanhedrin voorzit. En als in Johannes 11 het besluit valt door het Sanhedrin om Jezus te doden. dan zegt Caiaphas dat het beter is dat één mens sterft dan dat het hele volk verloren gaat. En hij bedoelt daarmee dat die geweldige menigte die Jezus achterna loopt, dat dat een gevaar zal kunnen vormen in de relatie met de Romeinen. En dat dat misschien wel zou kunnen leiden tot een neerslaan van die beweging met alle gevolgen van dien. Maar dan zegt Johannes erbij dat zijn woorden een profetische inhoud hebben. Dat hij profeteerde toen hij dat zei. En dat de inhoud, de betekenis van die profetie is dat Jezus inderdaad op een diepere manier zou sterven voor het volk. Maar niet alleen voor het volk, maar ook om de verstrooide kinderen Gods bijeen te verzamelen. Dat is dus de taak van de Messias. Andere evangelisten die vertellen dat trouwens ook, hè. Matthäus in de reden van de laatste dingen vertelt de Heer Jezus dat als de Zoon des Mensen zal komen op de wolken van de hemel, hij zijn engelen zal uitzenden om de uitverkorenen in te zamelen van de vier windstreken van de aarde. En misschien heeft u daar, net zoals ik, en ik in ieder geval wel, met dat woordje uitverkorenen vroeger getopt en geworsteld. Ik kwam uit een zeer behoudende achtergrond, waarbij het de vraag was wie dan toch die uitverkorenen waren. Of jij daarbij hoorde of niet. Want er stond immers in de Bijbel dat God al voor de grondlegging de wereld die uitverkorenen had uitgekozen. En niemand was daarbij geweest. Dus we wisten niet wie die wel en wie die niet had uitgekozen. Ja, daar zaten we mee. Ik kan me nog herinneren dat ik evangelisatiewerk ging doen. Ergens op een camping in de zomer. En dat ik tegen mijn teamleider zei, maar ik weet niet eens of ik zelf, ik deed theologie. Ik weet niet eens of ik zelf uitverkoren ben. Hoe weet ik dat nou? Waarop hij zei, ja, maar God kan met een kromme stok ook recht te slagen. Ja, dat verzinde hij niet ter plekke, maar dat was dan een bekende uitdrukking in dat verband. En toen ik vicariaat ging doen, in Putten op de Veluwe, in Stenen Kamer, weet u wel, die wijk waar zoveel mensen zijn weggevoerd. En ik daar als jonge knaap van een jaar of 23 eindelijk werd losgelaten. En ik vol enthousiasme mensen ging vertellen over het evangelie. Ja, dat was nog wat. Ik zei het vanmiddag nog tegen iemand. Ik heb het last van mijn adem. En vroeger te veel gerookt misschien wel. Maar ja, ik zei, ja, zo was het. Als je dan op mijn huisbezoek kwam, dan kreeg je een pluche stoel. Ze lieten je niet op een keukenkruk zitten. Je kreeg de beste stoel van de kamer. En al was je 23, je kreeg gelijk een hofnar aangeboden uit de doos. Je wist niet wat je ermee moest doen. Ik ging dan mee met mijn eigen predikant, met mijn mentor. En die stak het dan keurig in zijn binnenzak. En die spaarde die dingen op of zo. Maar dat kon allemaal wel. Ja, dat was mooi hoor. Ik moet niet te lang over praten. Ging ik daar op huisbezoek samen met Lamme Dekker. Die naam alleen al, hè? Hij leeft nog. En Lamme Dekker was een varkensboer. Waarvan ik me kan herinneren dat hij een DAF Variomatic reed. Die heb je tegenwoordig alleen nog maar zeer antiquarisch. Dat hij boven één grote tand nog had. Waarmee die precies paste in het gat in zijn onderkaak. En dan kwamen we daar in het donker bij zo'n boerderij. En dan deed hij eerst een pies tegen de hooiberg. En dat deed ik dan ook maar als ik moest. En dan gingen we naar binnen de boerderij in. En ja, dat was hier trouwens ook wel. Als je dan over het geestelijk leven wilde beginnen, dan ontstond er een soort, een zekere jacht, hè. Dan probeerde je degene bij wie je op bezoek was toch te pakken. Ik heb het hier ook wel meegemaakt. Je zei, wat heeft u daar een prachtig bordje aan de wand hangen, hè? Van het Concert des Levens heeft niemand een programma. En dan maar hopen dat het
een pastorale slachtoffer zou zeggen, ja, het is toch wat alleen God weet dat. En dan was je er, hè? Maar meestal zeiden ze dan, ja, dat heb ik van de oud-tante of bij de kringloopwinkel gehad. En dan kon je weer opnieuw proberen te kijken. En, maar lamme dekken, die, dan hadden we het over de koeien, over de vaarzen die nog niet gekalfd hadden. En weet ik wat, over de kinderen die wel of niet naar school gingen. En dan zei hij midden in een zin, ja, maar eenmaal staan we voor een nimmer eindigende eeuwigheid. En dan wist iedereen waar ze aan toe waren. Eenmaal staan we voor een. En je komt bij wijze van spreken, ik doe tegenwoordig mijn boodschappen bij de Jumbo. Ja, zei Lamme Dekker, maar eenmaal staan we voor een nimmer eindigende eeuwigheid. En dan begonnen we. Maar een van de dingen die me opviel is dat het heel lastig was om met mensen daarover te spreken. Omdat slechts sommigen in zo'n gemeenschap op een bijzondere, wonderbaarlijke wijze blijkbaar vanuit de hemel een teken hadden gekregen dat zij tot de uitverkorenen behoorden. En ja, als de buurman dat op een hele bijzondere wijze had doorgekregen, wie was jij dan om te denken dat jij dat zomaar kon aannemen? En later heb ik begrepen dat dat alles te maken heeft met het wegstrepen van Israël. Dat kun je dus niet ongestraft doen. Als er staat in Efeze 1 dat Paulus zegt, wij zijn, zegt hij, hè? Niet jullie zijn, maar wij zijn. Jullie, dat komt even later. Hij zegt, wij zijn voor de grondlegging der wereld in Christus uitverkoren tot heerlijkheid van God. Als je dat doorstreept en als je daar Israël weghaalt, dan moet je er iets anders mee gaan doen. En dan krijg je zoiets van, dan heeft God dan blijkbaar voor de grondlegging der wereld bepaalt wie er wel in, alsof God niet zou willen dat iedereen erbij kwam, weet je. En zo is het ook net met als Jezus zegt, als de Zoon des Mensen zal komen om de uitverkorenen in te zamelen van de vier, dat hij zijn engelen zal uitzenden om de uitverkorenen in te zamelen van de vier windstreken van de aarde, dan zijn dat niet de Nederlands gereformeerden. Ja, die komen er ook wel bij, hoop ik. Maar hij heeft het over een van de grote profetische taken van de Messias, namelijk het inzamelen van de verstrooide kudde van God. En de bekroning daarvan, dat zullen zijn engelen doen. Maar goed, voordat dat allemaal gebeurt, dat staat er ook in het tweede gedeelte van hoofdstuk 2, is er in dit alles ook een oordeel. Het staat in Jesaja 11 ook, hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond. Daarom moeten ze ook terugkomen, omdat God zijn hand beweegt tegen degene, tegen de volkeren die u uitgeplunderd hebben en die zijn oogappel hebben aangeraakt. De wereld wordt getuchtigd, die komen er niet zomaar mee weg. Zoals God al eerder gezegd heeft in Zacharia 1, ik ben in gloeiende ijver voor Sion ontbrand, voor Jeruzalem ontbrand, maar ik ben zeer toornig op de overmoedige volkeren die, terwijl ik maar een weinig toornig was en mijn volk louterde, door de volkeren heen meehielp het in kwade. Die volkeren hebben losgeslagen op het erfdeel van de Heer en daar worden ze voor gestraft. Je kunt niet, je kunt niet ergens in Oost-Europa 40.000 Joden afschieten. En dan rustig na de oorlog, als je de Russen overleeft, terugkeren naar huis en een kapperszaak openen in Stuttgart of zo. Zonder dat iemand daar naar fluit. In de hemel staat dat geregistreerd. En niet alleen dat personen dat gedaan hebben, maar ook volkeren. Die zullen getuchtigd worden. En daarom ook, als dat oordeel over de wereld gaat, zegt God tegen Israël, dan moet je wel thuiskomen. En niet alleen aan Babel, maar ik heb je uitgedreven naar de vier windstreken van de aarde. Je moet uit alle windstreken thuiskomen. Niet alleen omdat ik thuiskom, maar omdat duisternis de aarde zal bedekken en donkerheid de volkeren. Dat hoef je niet meer mee te maken. Ja, ik weet ook wel dat er andere schema's zijn die zeggen, ja, nee, het is precies andersom.
wij zitten in de hemel feesten vieren. En dan gaat beneden gaat de duisternis nog een keer over Israël heen. Hè? En dan zitten wij boven feesten vieren, de bruiloft van het lam, samen gezellig met de Heer Jezus. Die is er ook bij, die heeft er ook reuzen naar zijn zin met ons boven. Schenk nog maar bij. En beneden gaan ze eronder door. Nou, ik weet dat dat schema ook bestaat, maar ik deel het alleen niet. Ik zou het ook heel vreemd vinden. En dan toch, ik ga er verder niet op in, maar... En dan toch, aan het einde van hoofdstuk 2, dan zie je dat bijzondere. Dan zie je dat bijzondere dat niet alleen Israël dan, als dat gebeurt, als dat gericht zich voltrekt... En als God in hun midden komt wonen en die heerlijkheid van God tastbaar zal zijn... Dat ze dan niet alleen maar zullen weten, zij zullen weten dat de Heere mij gezonden heeft. Maar dan staat er, en te dien dagen zullen vele volkeren gemeenschap zoeken met de Heere. En zij zullen mij tot een volk zijn. Dus het is niet alleen maar louter oordeel. Maar dat was door het oordeel heen, als God thuiskeert naar Jeruzalem. Dan zullen vele volkeren zich tot God keren. Dat zien we ook in Jeremia 12. Hè? Zacharia beroept zich voortdurend op de profeten, de grote profeten. Jeremia 12 begint met het oordeel over Juda. Over Gods zielsgeliefde, wat hij is gaan haten. Omdat ze zich hebben afgekeerd van God. Niet één jaar, maar voortdurend. En dan zet God het hek open voor de volkeren en dan... Moeten die volkeren Israël als het ware louteren en in het gareel brengen. Maar die volkeren misdragen zich zo. Die doen alsof de verwerping van God door Israël, alsof dat voor altijd is. En dan, wat zegt God dan? Hoe reageert God dan? Dan zegt God tegen de buren, de boze buren van Israël. Zo staat het daar. Ik zal met jullie doen wat jullie met mijn volk gedaan hebben. Jullie zullen precies hetzelfde lot ondergaan. Hebben jullie mijn volk ervoor gezorgd, de buren van Israël, dat mijn volk moest vertrekken, dat mijn volk de verstrooiing in ging, dan zullen jullie op het einde dat ook meemaken. En dan zal ik Juda verlossen uit jullie midden. Dat staat er in Jeremia 12. Maar, zegt God dan, dat is niet het laatste, maar als jullie je zullen wennen aan de wegen van mijn volk, en als jullie buren van Israël zullen gaan zweren bij mijn naam, dan zullen jullie terugkeren. En dan zullen jullie zelfs gebouwd worden in het midden van mijn volk. En dat staat hier ook. En dat is Gods vredesplan voor het Midden-Oosten. Als je je hand uitsteekt tegen mijn oogappel, dan moet het je niet verbazen als daar nare dingen van komen. Maar als je wendt aan de wegen van Israël en van de wegen van God met Israël en je bekeert je tot mij, dan zul je in het midden van Israël een plaats krijgen zelfs. Staat hier ook. Vele volkeren zullen te dien dagen gemeenschap zoeken met de Heere en dan zegt God, en ze zullen mij tot een volk zijn. Je ziet het voortdurend, hè? Psalm 102. Gij zult opstaan, u over Sion erbarmen, want het is tijd haar genadig te zijn. En dan staat er, en dan zullen de volkeren de naam van de Heere vrezen, alle koningen uw heerlijkheid, wanneer de Heere Sion gebouwd heeft. Handelingen 15 zegt het. Daarna zal ik wederkeren om de vervallen hut van David weer op te bouwen en wat daarvan is ingestort weer te restaureren. En waarom? Opdat het overige deel van de mensen de Heere zullen zoeken. Dat is bijzonder. Maar ik moet er toch iets bij zeggen, omdat men dat bezighoudt. Als je dat zo hoort, dan klinkt het allemaal wel mooi, tenminste vind ik. Maar let wel wat hier gebeurt. Hier gebeuren een paar dingen. Hier gebeurt namelijk dat als God terugkeert en als Jeruzalem weer gebouwd wordt en als God eerst een oordeel over de volkeren laat gaan, maar ook teruggekeerd is in het midden van Israël, op dat moment zal Israël zien
erkennen dat de Heere mij gezonden heeft. Dat is wel later. En dat geldt ook voor de volkeren, want niet voordat de Heere terugkeert, en niet voordat Israël tot bekering gekomen is, en die erkenning heeft gevonden, maar als dat gebeurt, dan zullen de volkeren, dat is heel laat, dat is misschien wel over tijd. Blijkbaar vinden de volkeren op het laatst toch nog genade. En dat is ook wat Paulus zegt. Hè? Als de volheid van de volkeren zal ingegaan zijn, dan zal geheel Israël zalig worden. Want de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden van Jacob afwenden. Dat is helemaal op het laatst. Dan zou je zeggen, ja, dan kan ik het ook. Zo op het laatst, als God al teruggekeerd is naar Jeruzalem, als er die geweldige dingen op aarde gebeuren, dan kan ik het ook. Ik ben in heel mijn leven voor niks gereformeerd geweest. En zij, als de Heer Jezus terugkeert. Ja, zo. Dus die gelijkenis van de, weet je wel, van die arbeiders in de wijngaard. Van die mensen die achteraf net zo goed een hele dag een checkie hadden willen roken op het kerkplein en een beetje een kaartje hadden willen leggen. En het niet eerlijk vinden dat mensen om 4:50 opgehaald worden en die hebben net een schoffel in hun handen, gaat de fluit. En krijgen ze net zoveel. Maar goed, iedereen voelt wel aan waar het een beetje wringt dan. Maar we weten natuurlijk ook wel dat we daarmee ook een beetje in de spiegel kijken. En dat we dan tegen onszelf moeten zeggen, ja, maar is het niet een geweldig voorrecht om zo vroeg in je leven al God te hebben leren kennen? We hebben God toch niet leren kennen om daarmee de hemel te verdienen? En dat we achteraf zeggen, ja, als het om 4:55 had gekund, dan had je mij ook maar wel de rest van mijn leven met rust mogen laten. Nee. Maar er speelt nog iets anders mee. Dat is dat, en dat is natuurlijk toch oer-reformatorisch, dat als wij tot geloof gekomen zijn, dan is dat niet onze eigen verdiensten, opdat niemand roemen, en zelfs de goede daden die wij doen, zegt Paulus in Efeze 2, heeft God voorbereid opdat we daarin zouden leven. Dus eigenlijk niets van mezelf bij. Ik heb alles ontvangen, het geloof en de goede daden. En het is een wonder dat de Bijbel zegt dat we zelfs voor de goede daden die God heeft voorbereid, dat God ons daarvoor beloont. Er staat ook in Hebreeën 6, hè, dat God is niet karig, God is niet onrechtvaardig, dat hij uw werken en uw liefde zou vergeten die gij voor zijn heilige naam getoond hebt en welke gij de heilige bewezen hebt en nog bewijst. Van de discipelen wordt gezegd dat ze als koningen zullen heersen over de stammen van Israël. En het wordt van ons ook gezegd in Romeinen 5, dat wij met Christus als koningen zullen heersen. Maar we moeten blijven beseffen dat dat heel raar is. Omdat alles wat wij doen in het koninkrijk een gave van God is. Een geschenk is van hem. Een geschenk is van de geest. En u weet allemaal dat als de geest op dit ogenblik even zichzelf zou afsluiten, dan zou het geloof van ons langzamerhand helemaal weg ebben. En opdrogen. En dan zouden we overblijven met wat we zelf kunnen beredeneren vanuit ons eigen zondige vlees. En dat is niet zoveel. Nou, als je dat dan weet, en als je beseft dat God genadig kan zijn wie hij genadig wil zijn, dan snap je dat deze dingen hier staan zonder dat je daar aan moet ergeren. Uiteindelijk kan het zo zijn dat als Gods heerlijkheid al zichtbaar wordt in Jeruzalem, dat dan de volkeren gemeenschap met de Heere zoeken, weet ik waar ze vandaan komen allemaal. Misschien wel uit India, misschien wel uit Peru. En dat God dan niet zegt, nou dat is te laat. Maar dat hij zijn genade aanneemt. Dat hij zijn genade aanneemt. En dan eindigt het hoofdstuk in vers 13 met Zwijg al wat leeft voor het aangezicht van de Heere, want hij maakt zich op uit zijn heilige woning. Zwijg al wat leeft. Je zou kunnen zeggen, zo lang heeft God gezwegen. Terwijl de wereld zijn gang ging. Ze konden Israël beschimpen, ze konden de kerk beschimpen, ze konden doen met de Joden wat ze willen. Tot op het laatste hebben ze geprobeerd. Ik las het gisteren nog even ergens dat de Palestijnse autoriteit uitermate beledigd was door een hoge functionaris van de Verenigde Naties. Die had gezegd dat de moskee of dat heiligdom op de Tempelberg, dat gebouwd was op de ruïnes van de Joodse tempel. De Palestijnse autoriteit was uitermate beledigd, omdat immers de UNESCO had uitgesproken dat die heilige tempelberg niks met Israël te maken heeft. Hoe kon dan iemand van de VN zeggen dat er ooit een Joodse tempel had gestaan? Nou, tot op het laatst zijn ze daarmee bezig. Hè? En de Heere die heeft niet gelijk ingegrepen, die heeft het niet laten omweren boven de tempelberg en dan links en rechts een moskeetje eraf. Hij heeft gezwegen. De wereld zei Judea en Samaria, dat hoort daar allemaal niet bij. En dat kun je van de wereld misschien nog verwachten, of zeker verwachten, maar zelfs kerken zeiden dat. En God heeft gezwegen. Pas er iemand tegen mij, denk je dat er zegen op rust? Als wij de oogappel van God niet erkennen, hè? Want er staat toch wie Abraham zegent, zal zelf gezegend worden en wie Abraham vervloekt, zal God ook vervloeken. Het is eigenlijk een groot wonder dat er mensen tot geloof en tot behoud gekomen zijn in kerken die de oogappel van God hebben afgeschreven en de trouw van God hebben miskend. Dat is een groot wonder van geduld, want God had eigenlijk moeten zeggen, sluit de tent daar maar, want daar ben ik niet meer bij. Je kunt wel kerkje spelen. Maar als je het woord van God niet werkelijk, mijn woord niet werkelijk open doet en niet wil leven door de Heilige Geest. En daarin ook niet mijn eeuwige trouw en liefde voor Israël wil laten binnenkomen en dat een plek geeft. Wat doe ik hier dan nog? Nee, God is heel genadig geweest. God is heel genadig geweest om ook in zulke kerken waarin ze zeiden, ach ja, dat Oude Testament, dat was vroeger. Dat moet je niet serieus meer nemen. Maar goed, nu is het moment gekomen dat God niet langer zwijgt, maar zich opmaakt uit zijn heilige woning, staat daar, en dat de wereld zwijgt. Omdat ze zoveel ineens ziet gebeuren, wat ze daarvoor altijd had ontkend. Maar goed, hoofdstuk 3. Misschien is de vraag ook wel legitiem, hoe kunnen deze dingen allemaal gebeuren? Is Israël inderdaad nog wel in beeld? Heeft Israël zich niet te veel verontreinigd in de heilsgeschiedenis? Daar begint hoofdstuk 3 eigenlijk mee. Is er nog wel een plek voor Israël als je ziet wat Israël in haar relatie met God allemaal gedaan heeft? Ik moet eerlijk zeggen, als we zo in het Oude Testament lezen, dan als de positie van Israël van haarzelf had afgehangen, dan was die positie al lang ter discussie gesteld. Maar Israëls hoop rust op de onveranderlijkheid van Gods trouw. Waarom koos God Israël in de eerste plaats? Het begon met Abraham. Was Abraham zo goed? Is dat nergens dat hij heel goed was? En in Egypte, er staat zelfs dat ze in Egypte andere goden dienden. Dat staat in Joshua. En in Ezekiel 20, Joshua 24 en Ezekiel 20, een heleboel Israëlieten die geloofden in Egypte in andere goden dan de God van Israël. Vandaar dat Mozes ook tegen God moest zeggen, in Exodus 3, namens wie moet ik zeggen dat ik kom? En dan moet God zijn naam bekendmaken, dat is niet zomaar een mooie ontmoeting. Nee, je zou bijna zeggen, Mozes weet echt niet namens wie hij moet zeggen dat hij komt.
Was het vanwege hun geloof, vanwege hun goedheid? Of omdat ze beter waren dan alle andere volkeren? Iemand heeft gezegd, hij koos hen omdat hij van hen hield. En hij hield van hen omdat hij van hen hield. En omdat hij de wereld lief heeft. En omdat hij trouw is. Dat is het geheim van de verkiezing van Israël. En dan komt dat prachtige hoofdstuk in hoofdstuk 3. Een visioen in hoofdstuk 3. Vervolgens deed hij mij de hoge priester Jozua zien, staande voor de engel des Heren, terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. De Heren echter zei tot de Satan, de Heren bestraffen u, Satan. Ja, de Heren die Jeruzalem verkiest, bestraffen u. Is deze niet een brandhout uit het vuur gerukt? Jozua nu was met vuile kleren bekleed, terwijl hij voor de engel stond. Toen nam deze het woord en zei tot hen die voor hem stonden, doet hem de vuile kleren uit. Hij zei tot hem, zie, ik neem uw ongerechtigheid van u weg, ik trek uw feestkleren aan. Ik nu zeide, laat ze een reine tulband op zijn hoofd zetten. Toen zetten ze een reine tulband op zijn hoofd en trokken hem een statiegewaad aan, terwijl de engel des Heren erbij stond. We zien de hoge priester Jozua voor de engel des Heren staan in de hemel. 16, 17 jaar geleden is hij teruggekeerd met prins Zerubabel. En hij is de geestelijke vertegenwoordiger van Israël. En we zien ook de Satan, die staat aan zijn rechterhand. En die staat klaar om hem aan te klagen. En dat lijkt ook logisch, want met de meest sterke uitdrukking in het Hebreeuws, de taal van de Bijbel, om vuilheid en viesheid aan te geven, wordt gezegd dat Jozua bekleed is met vuile kleren, terwijl hij voor de engel stond. Ja, je zou zeggen, waarom is hij zo vuil? Waarom is Israël zo vuil? Want we zullen blijken, dat gaat uiteindelijk om Israël. Om hun zonde. Dat is niet in het minst zo, omdat de duivel ze verleid heeft om van God af te vallen. Maar als Israël dat gedaan heeft, werpt hij zich als eerste op om ze aan te klagen. Nou, zo gaat het met zonde. De duivel zegt, geef niet hoor, doe maar. Er staat nergens dat het niet mag. En je doet het, nou is de eerste om zijn vinger te wijzen. En waarom staat hij hier om alleen Jozua te beschuldigen? Alleen om Jeruzalem te beschuldigen? Nee, omdat hij zich ergert aan heel het plan van God met Israël. En hij weet dat dat verbonden is met heel het plan van God met de wereld. Want hij weet dat dat verbonden is met Israël. Als God hier Jozua laat vallen, als hij hier Jeruzalem laat vallen, dan laat hij zijn belofte ook vallen voor de wereld. Dat moet je wel zeggen, als God Israël laat vallen, hier vanwege haar zonde, dan laat hij ook de kerk vallen. Laten we wel wezen, als we de laatste 2000 jaar geschiedenis van het Jodendom leggen naast de laatste 2000 jaar geschiedenis van het Christendom, dan weet ik niet wie de meeste punten scoort. En als God dus de kerk laat vallen, omdat God zegt, ja, maar jullie hebben meegedaan aan de slavernij. In de kerk van Jezus Christus hebben jullie boekjes geschreven en gediscussieerd over de vraag of een neger wel een mens is. Ja, dat kan niet meer. Ik stop met jullie. Jullie hebben in mijn naam hebben jullie oorlog gevoerd. Jullie hebben in mijn naam nota bene half Israël uitgemoord in Jeruzalem tijdens de kruistocht. Je snapt natuurlijk wel. Elk weldenkend mens snapt natuurlijk wel. En jullie gaan er ook mee door. Jullie hebben mensen in de kerk die logen in de opstanding. Jullie hebben mensen in de christelijke kerk die zeggen dat God er helemaal niet is, hoewel die wel bestaat. En grote jongen om dat te begrijpen, maar dat wordt rustig gezegd en dat kan. Dan snap je toch wel dat ik met jullie stop. Ja, dat snap ik dan wel. Maar als die met Israël stopt, en hij stopt met de kerk, ja, dan hoeven we over de wereld helemaal niet te praten. Want is die lijst helemaal eindeloos? Wat heeft de wereld met God gedaan? En dat weet de duivel. Die weet als het stopt, als God niet meer vergeeft, dan is er voor mij nog hoop. Want hij weet, als God doorgaat, dat hij gebonden zal worden en geworpen zal worden in de pool van vuur en zwavel, wat de Heere bereid heeft voor hem en al zijn engelen. En dan zie je hier dat de Satan wel kan beschuldigen, maar dat het hem niet lukt om het tot een veroordeling te brengen. De Heere is het, en misschien de engel is Heere, of de Heere zelf die tegen de Satan zegt, de Heere bestraffen u, Satan. De Heere die Jeruzalem verkiest, bestraffen u. Hij pleit voor Sion. En de pleitgrond is niet de goede daden van Sion, maar de verkiezing van God. Die vuile hoge priester, die wordt niet de hemel uitgestuurd vanwege zijn slechte daden. Die mag daar blijven staan, omdat God hem verkoren heeft. Dat is het eerste. Het bestaan van Israël en de kerk hangt niet af van onze goede daden, maar van Gods trouw en verkiezing. En het tweede is deze niet een brandhout uit het vuur gerukt? Met andere woorden, heeft Israël al niet genoeg geleden? Hou er dus mee op om zonde te leggen, om beschuldigingen aan te brengen tot degene die al zoveel geleden heeft, zoveel ellende gezien heeft en die God verkiest. En dan zie je dat de engel des Heren zelf naar die hoge priester toe gaat en hem zijn vuile kleren uittrekt. En zegt, ik trek uw feestkleren aan. En dan zegt Zacharia, dan moet ook helemaal compleet zijn. Hè? Zet dan ook een reine tulband op zijn hoofd. En dan doen ze dat daar in de hemel. En ze trokken hem zijn vieze kleren uit. En ze deden hem een statiegewaad aan, terwijl de engel des Heren erbij stond. En dan staat hij daar in de volkomen nieuwe dracht van de geestelijk leider van Israël. Niet God heeft het geprobeerd met je, maar je hebt gefaald. Maar de engel des Heren en de Heere zelf, die pleit voor de hoge priester. En dan merk je later dat deze woorden, tenminste, dat die mening deel ik, maar soms moet je, tenminste ik, eens kijken hoe laat het is. Oh, dat valt nog maar mee. Ik denk dat dit ook terugkeert in Romeinen 8. Ik weet dat dat nieuw is en u hoeft me daarin niet te volgen, maar neem het maar eens mee te overwegen. Ik heb Romeinen 8 een prachtig hoofdstuk. Dat heb ik ook vaak gelezen in het pastoraat, bij mensen die aan het einde van hun leven gekomen waren. En ik zal niet zeggen dat je dat niet mag lezen, omdat ik geloof dat het woord van God meerdere niveaus heeft. Maar het is de vraag over wie gaat het nou in eerste instantie. U weet Romeinen 9 tot 11, dat zijn die grote hoofdstukken waarin Paulus de vraag stelt, als enkele takken zijn weggebroken, Als een deel van Israël de Heer Jezus niet erkent, betekent dat dan het einde van Israël? Heeft God zijn volk dan verstoten? En dan moet je gewoon maar eens meeluisteren. Dan staat er in Romeinen 8, voordat hij die vraag stelt, heeft God zijn volk verstoten? In vers 29, die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. En die tevoren bestemd heeft, deze heeft hij ook geroepen. Nou, dan kan dat twee dingen betekenen. Het kan betekenen dat God een aantal mensen, een deel van de mensheid, van tevoren al gekend heeft. En die voor tevoren gekend heeft, we weten niet wie, die heeft hij ook geroepen. En die heeft hij ook bestemd om gelijkvormig te zijn aan het beeld van zijn zoon en de rest niet. Maar het kan ook iets anders betekenen. Het kan ook betekenen dat Paulus zegt, wij Israël, voordat we die moeilijke vraag gaan stellen, hoe zit het nou? We moeten wel weten dat wij, die God al van tevoren gekend heeft, hè, de Bijbel is dikker dan Romeinen 8, die hij al van tevoren gekend heeft, die heeft hij als eerste bestemd om gelijkvormig te worden als zijn zoon. Omdat zijn zoon de eerste zou zijn onder vele broederen. En dan zegt hij vervolgens, en als dat dan zo is, wat zullen we dan van deze dingen zeggen?
Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Wie zal de uitverkorenen van God beschuldigen? God is er die rechtvaardig. Wie zal veroordelen? Jezus Christus is de gestorvene, wat meer is de opgewekte. En dan gaat dat zo verder. En dat zijn citaten uit Psalm 44 en Jesaja 50. Dat is dus genomen uit de psalmen en uit de profeten. En ik geloof, maar goed, het is wel even wennen, dat als Paulus zegt, wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods, dat dat heel dicht aanstaat tegen Zacharia 3. Ga toch weg met je beschuldigingen, is deze niet een brandhout uit het vuur gerukt, dat het daar gaat om het met zonde bedekte volk Israël. Die vrijgepleit wordt door de Messias die aan de rechterhand van God zit, die ook voor ons pleit. En sta ik daar dan buiten? Ben ik dan alleen maar toeschouwer? Nee, zo is het niet. Ik ben als wilde tak ben ik ingezet in de edele olijf. En ik heb deel gekregen aan de geestelijke belofte en de liefde van God aan Israël. Dus het geldt ook voor ons, ook voor mij. Maar wat we dus niet moeten doen, denk ik, om het vervolgens, hè, wat Willem Glashouwer altijd zegt, we cut the root and we stole the fruit. Hè, we hebben de stam doorgezaagd en vervolgens zijn wij er met de vruchten vandoor gegaan. Nee, dat kan niet. Nee, dat ken je niet. Goed. We zijn bijna aan het einde gekomen. Als Jozua hier gereinigd is, dan denk ik dat je, en in zijn priesterambt hersteld is, dan denk ik dat je ook moet zeggen dat dit voor heel Israël geldt. Dat Israël dwars door haar zonde heen ook in deze profetische tijd toch dat priestervolk van God blijft. En ik weet dat Jesaja erover spreekt dat in de toekomst zo zal zijn, hè? Vreemden zullen gereed staan om uw kudde te weiden, Jesaja 61. Vreemdelingen zullen uw akkerlieden en wijngaardeniers zijn. Maar gij zult priesters van de Heere heten en dienaars van onze God genoemd worden. En ik geloof dat er straks dan ook die dienst van Israël in het Rijk van God zal zijn. Maar ik geloof dat ze dat in deze tijd ook weer geworden zijn. En waarom zijn ze dat heilige priestervolk niet alleen om ook in de tijd van het Nieuwe Testament God te dienen in de tempel, maar wie anders dan het priestervolk Israël moet het offer gereed brengen dat de zonde van de wereld zal gaan reinigen? Wie anders dan de hoge priester van Israël moet het besluit nemen om het lam dat God aanbiedt en dat al voor de grondlegging der wereld bereid is, om dat lam te gaan binden en om dat lam te gaan offeren. Ook daarin zal Israël haar rol moeten spelen als het priestervolk van God. Goed, we zijn bijna aan het einde, maar voordat we zover zijn nog één vers. Vers 8. Hoor toch gij hoge priester Jozua en uw kameraden, uw gezellen, uw collega's die voor u zitten. Zij zijn immers mannen die ten wondertekenen dienen. Jozua is en zijn priesters die gereinigd zijn, die zijn wondertekenen. Niet alleen omdat hen zelf een wonder is overkomen van genade, maar omdat ze in hun priesterschap een teken zijn, een heenwijzing zijn naar iets veel groters. En dat lees je dan erna. Voorwaar zie, ik zal mijn knecht de spruit doen komen. Voorwaar zie, van de steen die ik voor Jozua neerleg, op die ene steen zijn zeven ogen. Zij verwijzen daar in een prachtige, gereinigde kledij naar hem die veel groter is. De priesterkoning van God zelf. Hè? Ik zal mijn knecht de spruit doen komen. En zoals Zacharias dat zal zeggen, de anatole, de opgang uit de hoogte waarmee God naar zijn volk zal omzien. Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izaï. En kijk maar naar de steen die voor je ligt. Hij zal het fundament zijn van de nieuwe dienst straks aan mij. En in die steen, in dat fundament van de tempeldienst, daar zijn zeven ogen, zoals Jesaja 11. Op hem zal de geest des Heren rusten. En de geest van wijsheid en verstand en inzicht. En de geest van raad. En de geest van sterkte. En de geest van kennis. En de geest van vrezen des Heren. Die zal komen. En om het geheimenis nog groter te maken. En dan zal ik op één dag de ongerechtigheid, vers 9, van dit land wegdoen. Op één dag zal het allemaal weggedaan worden. Niet alleen van Jozua, maar van heel Israël. Met in het centrum die priesterkoning, die spruiten die komen zal. Op één dag. En op die ene dag wordt ook de aanklager uit de hemel gegooid. En wordt Israël gereinigd. Heeft God zijn volk verstoten? Dat zij ver. En dat betekent, zegt God, zo eindigt dit visioen, niet alleen een hemelse en een spirituele en een geestelijke verlossing. Het betekent de volkomen vrede van Israël. Op die dag, luidt het woord van de Heere, zullen jullie elkaar weer nodigen onder de wijnstok en onder de vijgenboom. Beeld van de volmaakte rust die God zijn volk zal geven op aarde.
Ben ik zo goed verstaanbaar? Ja? Prima. Maar ik jij het zelf net. Een aantal dingen nog eventjes, vlak voordat we de pauze gaan vieren. Twee dingen zijn al even genoemd door dominee Poot in zijn lezing. En dat is de Tweede Wereldoorlog. En de collecte komt daar ook direct naar voren. De terugkeer van de Joden naar Israël gaat gepaard met het feit dat er heel veel Joden teruggaan naar Israël en die hebben daar niet altijd direct werk. Die moeten daar ook weer zich vestigen, moeten weer woning krijgen, moeten werk zoeken. En er zijn ook wel mensen die niet direct vinden, maar wel handig zijn en twee handen hebben of wat zakelijk inzicht hebben. En die beginnen dan een kleine handel. En van die handel liggen er hier heel veel producten op onze Israël productentafel. He, die wordt bediend door Jetty en door Annie. En die mensen die dan kleine bedrijfjes hebben en daar producten maken, die liggen hier onder andere op de tafel. Er zijn ook wel bedrijven die grotere producten hebben, maar ook veel kleinere. En de producten die hier verkocht worden en de opbrengst daarvan gaat ook rechtstreeks naar deze mensen in Israël. Dus door producten aan te schaffen van de tafel doet u niet alleen uzelf een plezier, maar ook u steunt daarmee Israël en de economie van Israël. Dat is één aspect van de Aliyah. En het tweede wat dominee Poot ook even genoemd heeft, de Tweede Wereldoorlog, en dat heeft ook weer met collecte te maken. De collecte van vanavond is voor de overlevenden van de Holocaust. U hebt allemaal een balpen op uw stoel kunnen vinden. En ook de folders. In die folders zit ook weer, zoals gebruikelijk, de machtiging verstopt. Die kunt u eruit halen en die kunt u eventueel gebruiken. Hebt u niet genoeg tijd om de machtiging nu in te vullen, dan kunt u dat straks ook wel weer aan de boekentafel overhandigen. In de pauze of aan het eind van de pauze. En de collecte voor de overlevenden van de Holocaust is vooral voor de ouderen in Israël. Velen hebben natuurlijk een trauma van die enorme oorlog overgehouden en ze zijn er nog. Het zijn wel negentigers zo onderhand, maar tachtigers, negentigers in die leeftijd, ze hebben het niet altijd even makkelijk. Moeten soms van een heel klein pensioentje leven en dat niet alleen. Ook hebben ze vaak psychologische hulp nodig of anderszins hulp nodig in deze trauma's. Dus, en de Heer Jezus heeft ooit gezegd van, wie voor de minste van deze van mij helpt, die helpt in feite mij. Die heeft dat aan mij gedaan. En ja, wij mogen de handen en voeten van de Heer zijn om deze mensen nog tot steun te zijn. Dus van harte aanbevolen deze collecte. En dan de boekentafel. Er is ook nog een boekentafel met een aantal boeken van dominee Glashouwer en ook van dominee Poot en van nog wat schrijvers. U bent vrij om in de pauze daar rustig eens even in te kijken. En ook na afloop kunt u bij de Israël productentafel en kunt u bij de boekentafel ook nog wel iets kopen. Dus lukt het niet in de pauze, dan kunt u na afloop ook nog wel even terugkomen. Goed, langer wil ik het niet maken.
De engel die met mij sprak kwam terug en wekte mij zoals men iemand uit de slaap wekt. Hij zei tot mij, wat ziet gij? Daarop antwoordde ik, ik zie daar een kandelaar, geheel van goud, met een oliehouder aan zijn top. Hij heeft 7 lampen en telkens 7 toevoerbuizen voor de lampen erbovenop. En 2 olijfbomen steken boven hem uit, de ene rechts en de andere links van de oliehouder. Ik hernam en vroeg de engel die met mij sprak, wat betekent dit, meneer? Toen gaf de engel die met mij sprak mij ten antwoord, weet ge niet wat dit betekent? Ik zei, nee meneer. Hij antwoordde mij, dit is het woord des Heren tot Zerubabel, niet door kracht nog geweld, maar door mijn geest. Zegt de Heren der Heerscharen, wie zijt gij, grote berg? Voor het aangezicht van Zerubabel wordt gij een vlakte. Hij zal de gevelsteen naar voren brengen onder het gejubel, heil, heil, zei hem. En het woord des Heren kwam tot mij, de handen van Zerubabel hebben dit huis gegrondvest. Zijn handen zullen het ook voltooien en gij zult weten dat de Heere de Heerscharen mij tot u gezonden heeft. Want wie veracht de dag van de kleine dingen? Ze zullen zich verblijden als zij het pasloot zien in de hand van Zerubabel. Deze 7 zijn de ogen des Heren die de ganse aarde doorlopen. Zacharia ziet een menorah, een kandelaar, helemaal van goud. Ik denk dat het symbool is van het licht van God dat in de tempel staat. En vanuit de tempel, vanuit Jeruzalem, vanuit Sion de wereld inschijnt. En dat licht zal weer gaan schijnen vanuit de tempel die er op dat moment nog niet is. En daar gaat het ook telkens ook om, de herbouw van de tempel. Als ik dat zeg, dan moet ik altijd weer denken aan wat de kerk daarin veranderd heeft. Als de Romeinen in het jaar 70 Jeruzalem innemen, verwoesten en uiteindelijk een aantal soldaten ook de brand in de tempel steken en de tempelschatten meeroven, dan nemen ze die tempelschatten mee naar de hoofdstad van het Romeinse Rijk Rome. En op het Forum Romanum, een beetje het hart van Rome, er staat een ereboog gebouwd ter ere van generaal Titus. En aan de binnenkant zie je een tafereel gebeeldhouwd waarbij Romeinse soldaten, Titus was de generaal die uiteindelijk Jeruzalem op haar knieën kreeg. En dan zie je soldaten met de tempelschatten lopen, waaronder ook een menorah. Dat is nog steeds te zien als je die Titusboog bezoekt in Rome. En dat is later een symbool geworden van de overwinning van de Romeinse kerk op het Jodendom. Er is gedacht, God heeft de kandelaar weggenomen uit Israël en heeft die geplaatst in een nieuwe stad in Rome. En nu straalt vanuit Rome het licht van God de wereld in. Met als de gedachte, is Jezus niet het licht van de wereld? En wij hebben Jezus. En daarom zijn wij de plek nu. Hè? Dat is vervangingstheologie. Dat is verplaatsingstheologie. Ik zal de laatste zijn om te ontkennen dat Jezus niet het licht van de wereld is. Dat heeft hij zelf ook gezegd, maar, en dat zal in dit visioen ook duidelijk worden, maar hij straalt dat licht wel uit vanuit Jeruzalem. En niet vanuit Rome en ook niet vanuit Nederland. Eigenlijk zou je moeten zeggen, en ik ben niet de eerste die dat bedenkt,
als wij zending bedreven hebben, als wij het getuigenis hebben laten horen in de wereld, dat is dan een goede zaak geweest, maar dat was altijd een indirecte zending. Dat was altijd een zending die we ontleend hadden aan Israël. Het was altijd omdat wij ons licht, zeg maar, ontstoken hadden aan de kandelaar die brandt in Jeruzalem. Het is niet zo dat wij onze eigen kandelaars hebben die het licht van Jeruzalem vervangen hebben, omdat het daar gedoofd is. Het heil is nog steeds uit de Joden. En dat is niet zomaar een aardige opmerking van we moeten de heilsgeschiedenis recht doen, maar het licht verandert ook, zou je kunnen zeggen, van de kandelaar. Als die kandelaar ergens anders gaat staan of als je voor die kandelaar een nieuwe maakt. Ja. Zo belangrijk dat het blijft stralen vanuit Jeruzalem. Om een paar voorbeelden te geven. Als je Jezus gaat losmaken vanuit Jeruzalem, vanuit het midden van het Joodse volk, dan wordt hij anders. Dan wordt hij een Godmens. En dat is het dan. Ik zal niet zeggen dat het weinig is, maar Jezus is meer. Dat heb ik vorige keer gezegd. Hè? Jezus is Immanuel. Jezus is de verbinding tussen de Zoon, die in de eeuwigheid gegenereerd is uit de Vader, en Israël. Hij is de verbinding van de Zoon door wie alle dingen gemaakt zijn. En dat reisje dat ontspringt uit, of dat opreist uit de afgehouwen tronk van Izaï. Jezus is de manier waarop God zich op een nog nooit vertoonde manier verbonden heeft met zijn volk. Hij is God uit God, licht uit licht, maar ook Jood uit Jood. En als je hem daar uitstrekt, dan maak je hem anders. Jezus is degene die vanuit Israël, midden in Israël staand, de roeping van Israël vervult om een licht voor de volkeren te zijn. En die alles gaat doen wat God aan Israël beloofd heeft. Die de roeping vervult van Israël om de naam van God bekend te maken over de aarde. En als zijn licht straalt, dan komen daarin de stralen van de profetische boodschap mee. Daar wordt het licht mee gevuld, daar wordt het licht mee gekleurd. Hij is niet alleen maar de God-mens die mijn zonde verzoent. Hè. Hij is veel meer, alles komt mee. Hij is de koning, hij is de leeuw uit de stam van Juda. Hij is degene die Israël gaat thuisbrengen, waar we het vanavond ook over hadden. Hij is degene die Jeruzalem gaat herstellen. Hij is degene die de volkeren gaat richten en oordelen. Dat is hij allemaal. Het is niet alleen met Jezus zo, maar het is ook met Maria zo. Ik zeg wel eens, als Maria hier zou zitten, de moeder des Heren, dan zou ze zelf geen koffie hoeven te halen. Dan zouden we haar met respect behandelen. Maar de kerk die maakte haar op een gegeven moment los uit Israël. En wat heeft ze van Maria gemaakt? Ja, ze heeft eigenlijk alles van Maria gemaakt wat al die heidenen die zo vlug mogelijk christen moesten worden, toen de kerk in de vierde eeuw staatskerk werd in het Romeinse Rijk. Toen heeft Maria de plaats ingenomen wat al die heidenen zo misten. Want die heidenen hadden allemaal goden, maar er was natuurlijk overal was die ene godheid, die ene godin die dichterbij stond. Omdat hij iets van een moeder had en iets van een vrouw had. En dat was in Egypte Isis, en dat was in Klein-Azië Anahita, en dat was Artemis, en dat was Diana. En dat was Hera, hè? Als je trouwde in de tijd van de Griekse oudheid, dan ging je daarna een offer brengen bij Hera. En dat gebeurt in de Rooms-Katholieke Kerk nu nog steeds. Tenminste, ik heb het eens meegemaakt, een offer bij Maria, een kaarsje aansteken bij Maria. En zo is Maria een soort vruchtbaarheidsgodin geworden, een koningin van alle hemelingen, Stella Maris, sterren der zee. Iemand die veel dichterbij stond dan God de Vader. Want laten we wel wezen, God de Vader die zweeg op Golgotha, maar zij stond erbij. Zo wordt erover gedacht.
En terecht dat protestanten dat hebben weggesneden, zeggen dat willen we niet. Maar ze hebben Maria helemaal in een hutje op de hei gezet. Dat had wel wat beter gekund. Wat we hadden moeten doen, dat heb ik natuurlijk vorige keer ook een beetje laten zien, denk ik. Dat we haar hadden moeten herstellen in de rol, in de plek die ze in het Nieuwe Testament inneemt. Als degene, als het beeld van het Joodse volk, wat in zich de Zoon van God ontvangen heeft. Vermengd met haar eigen vlees. In die beroemde geschiedenis in Cana, waarin Maria zegt, de wijn is op. U kent die geschiedenis wel. Ik zeg altijd, dat is de geschiedenis van de twee jonge mensen die niet tellen konden. Ze heus niet, ja, soms komt dat voor in studentenkringen, dan halen ze een paar kratjes pils bij de co-op. Maar meestal wordt het helemaal voorbereid. Nou, hier zitten ze nauwelijks aan tafel of de wijn is op. Het is een beetje slordig. Bovendien waren het mensen die ook niet zo godsdienstig waren, want er stonden wel vaten met reten, om het zo maar te zeggen. En we dachten vroeger dat het water eruit liep, maar zonder reinigingsvaten, maar die waren leeg. En er zit zoiets van, dat doen ze in Jeruzalem, maar wij hier in Galilea zijn niet zo fijn. Hè? Nou ja, maar ik ga dat daar allemaal niet uitleggen, maar die geschiedenis laat iets zien van het huwelijk tussen God en Israël wat vastloopt, wat stopt, wat niet verder gaat. En dan zegt Maria, die zegt tegen Jezus, haar zoon, ze hebben geen wijn, de wijn is op. En dan zegt Jezus tegen zijn moeder, wat betekent dit tussen u en mij? Dat staat er letterlijk, denk ik. Wat betekent dit tussen u en mij? Wat laat dit zien? Voor u als, niet als mijn moeder, maar als de dochter van Sion, als het symbool van Israël, dat laat zien dat het strand, dat het vastloopt hier in Galilea. En wat betekent het voor mij? Maar mijn uren is nog niet gekomen. En als derde, niet alleen Jezus verandert dan en Maria verandert dan, maar ook als we Jeruzalem laten voor wat het is. En dat is het ook geworden, dan wordt de toekomst ook anders. Hoeveel van ons zijn niet groots geworden met het idee dat je behouden wordt en als je dan behouden wordt, dan ga je naar de hemel. En dat is het. Terwijl je langzamerhand in je leven, toen je zelf de schriften ging lezen en toen je zelf niet alleen het Oude, maar ook het Nieuwe Testament veel meer tot je op je in liet werken, doorkreeg wat Psalm 115 zegt, de hemel is de hemel van God en de aarde is aan de mensenkinderen gegeven. Onze verlossing, ons heil is aards, heel aards. Het is een verkeerde spirituele Griekse gedachte dat dit aardse lichaam minder waardig is. Alsof God dit bestaan geschapen heeft als een soort voorlopigheid wat voorbij gaat, wat het niet is uiteindelijk. Ja, ik snap ook wel, en wij snappen allemaal dat wij in een gebroken wereld leven en dat ook in ons eigen bestaan, in ons eigen lichaam aanwezig is. Maar het is niet zo dat, ook als de Heer Jezus in zijn verheerlijk lichaam terugkomt, dan is dat niet een soort iemand waar je doorheen kijkt of zo, een soort Casper de Goede Geest. Dat is een mens, een verheerlijk mens van vlees en bloed die vis eet. Daar moet ik nog eens over nadenken hoe dat zit. Maar goed, dat gebeurt wel. En je kunt hem aanraken. En als je Jeruzalem wegstreept, voordat je het weet, vervluchtigt dat heil. En wordt het een mooie oude stad van vroeger, maar die in de toekomst helemaal geen rol meer speelt. En dan wordt het hele heil ook ontaardst. Als de Heer Jezus zegt, mijn koningschap is niet van deze aarde, dan is die tekst gebruikt om aan te geven dat deze aarde verdwijnt en afgestoten wordt. Maar wat de Heer Jezus bedoelt, is dat hij niet de zoveelste opstandingenleider is, die een greep doet naar de macht of zo. Hij laat zien dat zijn koninkrijk veel groter is, veel breder is, dat de engelen tot zijn beschikking staan en dat, nou ja, dat hoef ik u allemaal niet te vertellen, maar dat betekent niet dat zijn koninkrijk ergens in de hemel komt. En als we naar de hemel gaan, dan is dat een heerlijke plek
omdat God ons niet aan de dood overlaat. Om met Paulus te spreken, ik weet niet wat ik verkiezen zal, nog langer bij u blijven om jullie te helpen, jullie te dienen, of om altijd bij Jezus te zijn. Maar het is tijdelijk. Als de Heer Jezus komt, zullen we met hem afdalen naar de aarde, want we zijn als Adam en Eva niet geschapen voor de hemel, maar voor deze werkelijkheid. De menorah, de gouden kandelaar, zal vanuit Jeruzalem weer de wereld instralen, zoals andere profeten ook gezegd hebben. Jesaja 60. Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van God gaat over u op. Duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volkeren, maar over u zal de Heere opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang. En we lezen hier dat die menorah 7 lampen heeft. Met een oliehouder daarboven en dan zijn er 2 olijfbomen, of even later vers 12, 2 olijftakken, die door 2 buizen de gouden olie, het gouden olie, uit zich laten vloeien en daarmee die kandelaar voeden en laten branden. In vers 14 worden ze de 2 gezalfden genoemd, en tenminste in mijn vertaling staat 2 gezalfden, maar in het Hebreeuws staat de 2 zonen van de olie. En die 2 toevoerstromen van de menorah, dan zou je kunnen zeggen in deze tijd zijn dat Zerubabel en Jozua, de geestelijke en de koninklijke leider van Israël, maar ze zijn dat niet alleen. Ik denk dat uiteindelijk dat licht straalt uit Jeruzalem, omdat de priester koning daar is, zoals hoofdstuk 6 dat ook zegt. Hij zal het fundament en de bron en de kracht zijn van de nieuwe eredienst en van het nieuwe heil wat vanuit Jeruzalem de aarde zal omstralen. In hoofdstuk 6 vers 12 staat het. Zie een man wiens naam is Spruit, deze zal uit zijn plaats uitspruiten. Hij zal met majesteit bekleed zijn en als koning heersen op zijn troon. En hij zal priester zijn op zijn troon. En hij zal de tempel van de Heere bouwen. Dus hij bouwt de tempel niet alleen, maar is ook de krachtbron van het licht wat vanuit die tempel straalt de wereld in. Of om misschien wel met vers 6 te spreken. Het geheim van alles, van de toekomst, is niet de kracht van mensen, maar is de geest van God zelf. En dat heeft ook alles te maken met het volgende wat we zien in dit nachtgezicht. We zien de prins Zerubabel vanaf vers... even kijken, waar staat het nou weer? 7? 6? Oh ja, vers 6. Ja, en, oh ja, vers 10. Ze zullen zich verblijden als ze het paslood zien in de hand van Zerubabel. Vers 6, dit is het woord van de Heere tot Zerubabel, niet door kracht, door geweld. En dan in vers 10, want wie veracht de dag van de kleine dingen? Ze zullen zich verblijden als ze het paslood zien in de hand van Zerubabel. Nou, dat is het beeld. Zerubabel loopt op de tempelberg. En hij staat stil bij het altaar, wat in ieder geval al gemaakt is. Maar voor de rest zie je stenen liggen, brokstukken, verbrande balken. En hij heeft een paslootje in zijn hand, zo'n draad met een stuk lood. En daarmee peilt hij de afstand tussen de stenen en tussen al het puin, tussen de ruïne die daar is. En je ziet als het ware de uitdrukking op zijn gezicht. Zou het ooit lukken om dit op te ruimen en om hier weer een mooie tempel van God te bouwen? Want dat is nog niet gebeurd en dat zal moeten. Zal het lukken om het huis des Heeren in alle heerlijkheid weer te bouwen? En dan klinkt de stem van God in vers 7. Wie zijt gij, grote berg? Voor het aangezicht van Zerubabel zult geworden tot een vlakte. God zal hem helpen met zijn geest. En straks, dan zul je het zien, dan zal hij dat grote werk kunnen voltooien. En de grote hoeksteen onder gejuich naar voren brengen. Wie zijt gij, grote berg?
Ik moet altijd weer denken aan een preek die ik ooit las. Van de zoon van de eerste opperrabijn van Israël, Rav Kook, Rabijn Kook. En die preek hield hij in het voorjaar van 1967 over deze tekst, Wie zijt gij, grote berg? En hij vertelde in die preek dat in 1948, toen de staat Israël gesticht werd, de mensen de hora dansten in de straten van Tel Aviv. En dat hij helemaal als verlamd in de kleine studeerkamer van zijn vader zat. En hij zei, ik kon niet vrolijk zijn. Ik was verbijsterd van de dingen die gebeurd waren. En ik dacht bij mezelf, is dit het nou? En ik treurde. Want ze hebben mijn land verdeeld en in stukken gebroken. Waar is Sichem? En waar is Shilo? Waar is Gilead? Waar is Hebron? En dan, terwijl in zijn situatie de toestand nog nijpender wordt en de legers van Jordanië en Egypte en Syrië en de Libanon, ook dat kleine stukje van Israël, wat ze hebben Israël willen ontnemen, preekt hij over deze tekst. Wie zijt gij, grote berg? En deze preek is legendarisch geworden. Orthodoxe mensen herinneren zich dat in Israël. En waarom? Omdat we weten wat er een maand later gebeurde. Als een wonder, terwijl de volkeren, de buren van Israël bezig waren te wurgen. Binnen 6 dagen reden de jeeps door Hebron. En stonden de soldaten bij de klaagmuur. En waren ze in Shilo. En waren ze bij de Ebal en de Gerizim. In Bethel. In Jericho. En de berg was geslecht. En niet omdat in juni alle Israëlische militairen in een tank sprongen en zeiden, het moet maar eens uit zijn, want we hebben wel een land, maar we missen het hart van het land. We missen het land waar onze identiteit mee verbonden is, want die is niet verbonden met Tel Aviv in de eerste plaats, maar die is verbonden met de Tempelberg, met het land Moria en met Shilo en met de graven van de aartsvaders waar we niet kunnen komen. Nee, niet omdat ze dat zochten, maar in een oorlog. Het is net alsof God die volkeren er naartoe trok, als in Zacharia 12. In een oorlog die gemunt was op Israël, is het grote wonder gebeurd. Na 6 dagen, op de 7e dag, liepen ze daar, dat het allemaal weer terug was. En zo is het met heel de heilsgeschiedenis. Er zijn grote bergen waar je tegenop ziet. Kijk maar om je heen. Ik denk, hoe moet dat nou? Morgenochtend lees ik het Dagblad van het Noorden weer. Ik blijf het zeggen, zullen ze wel niet leuk vinden vanwege de Sudoku en het regionale nieuws. Dat is de enige reden. En ik denk ook altijd, kun je maar beter laten ergeren door een ongelovige krant dan dat je laat ergeren door een gelovige krant. Maar die opmerking mag je vergeten. Maar als je dat toch leest, dan denk je, ja, hoe moet dat nou? Als je naar de wereld kijkt en hoe die wereld wordt bepaald door de grootmachten, door Trump, door Poetin en door China straks. En oh, daar komt India ook nog aan. En die wereld wordt bepaald door de beurs en die wereld wordt bepaald door de economie en door het geld. En zal het ooit mogelijk zijn en dan nog wel in Jeruzalem dat het koninkrijk van God daar komt en dat de volkeren hun zwaarden zullen omsmeden tot ploegscharen. En dat iedereen zijn knie zal buigen voor de enige en waarachtige God. Met al die boeddhisten en moslims en hindoes en atheïsten. Op een gegeven moment door de knieën gaan. En zullen belijden de God van Israël. Dat is een grote berg. En dat krijgen we natuurlijk ook nooit voor elkaar. Wij zijn maar van die kleine mensen die met paslootjes door de ruïne lopen. Maar het zal door mijn geest gebeuren. Het is wat als je. Het is de omgekeerde wereld. Straks zal vanuit de Tempelberg, vanuit het land Moria, de vrede voor heel de wereld, de wereld in stromen. En wat er nu gebeurt, dat weet u. Daar druppelt nu vanuit diezelfde plek het gif
de berg af, het gif dat de oogappel van God verguist. En toch zal die berg geslecht worden. Niet door kracht, niet door geweld, niet door raketten, maar door mijn geest. En dan vers 10. Want wie veracht de dag van de kleine dingen? Dan moet ik altijd een beetje denken aan Gert en Hermien. Maar goed, de meeste van u zullen die niet kennen. Ik ben een stuk ouder. Dat is dat stel van de duiven op de dam, weet je wel. En daarvoor, ja, ik vond het helemaal niks. Maar ik weet nog goed, dat weet jij niet eens, dat ik voor de verjaardag van mijn vader naar de Binnenwatersloot ging en daar een klein singeltje kocht. Ik heb eerbied voor jouw grijze haren. Maar goed. Ja, gelukkig worden die muziek niet meer gemaakt, anders zou ik eronder bedolven worden. Ik ben niet de enige, denk ik, maar wie veracht de dag van de kleine dingen? Het lijkt me heel klein wat Zerubbabel doet. Zo klein dat het helemaal niks uitmaakt. En als de tempel in zijn dagen voltooid zou worden, dan lijkt het zo klein. En de mensen huilen en wenen als ze die tempel zien. Want het is toch niks vergeleken bij de glorie van de vorige tempel van Salomo. En hier staat, doe de kleine dingen nog maar. En we zeggen het tegen Israël, het is nog niet af. Het is misschien nog maar heel nietig bij wat het ooit was. En we zeggen het tegen elkaar. Mensen vragen me, dus wat moet ik doen? Ja, dan doe je kleine dingen maar. Het gaat niet altijd om geld, maar spreek. Wees een goede getuige van de liefde van God voor zijn volk. En soms zit het maar in één zin of in één woord. Zit het in een doosje zalf wat je koopt of zo, waarmee je... Zit het in een shalomkaart? Het is ook zo'n klein ding. Hè? Waarmee je... En ik weet ook wel dat gisteren voor Israël dat gauw weer een adres erbij heeft. Ik moet er altijd om lachen, maar dat weet hij natuurlijk ook wel. Iedereen wil al alleen maar adres in de... Maar dat is niet alleen. Ik heb eens verteld dat ik vorig jaar was ik ergens in het zuiden van Jeruzalem. En we hadden net gegeten in een restaurant met een groep. En ik had een stel van die kaarten bij me. Maar die kaart is leuk vroeger. Maar ze een of ander iemand bij gisteren in Israël, die was op het idee gekomen om Delsblauwe klompjes te maken. Nou, ik heb nog een zak staan boven op zolder, maar die durfde ik niet uit te delen. Want dan moest je van alles uitleggen in een taal die niet machtig was. Maar nu kom je met zo'n kaart aan en je deelt die uit en de mensen zeggen, die zitten daar te eten en die zeggen, wat mot dat, hè, op zijn Gronings. En dan zeg je, ja, het komt uit Nederland van mensen die op avonden geweest zijn waar we over jullie spreken en ze houden van jullie. En echt waar, dan gaan mensen staan. Ja, zijn mijn gids, het zijn hele bijzondere mensen daar in Holland. Ik hoor nog zeggen, maar ja. En ze beginnen te omhelzen en een hand te geven, wild vreemde. Dat zijn de kleine dingen die het doen. En wat staat erbij? En zij zullen zich verblijden, de ogen van de Heere die de ganse aarde doorlopen. In Gods ogen worden die kleine dingen helemaal niet veracht. De ogen van God hebben er vreugde in. En dan is wat Zerubbabel doet niet alleen klein ten opzichte van vroeger, dat is het mooie. En dan gaan we naar een tijdgenoot van Zacharia, naar Haggai. En die Haggai die leeft in diezelfde tijd dat de tempel herbouwd was. En die tempel is lang niet zo mooi als de tempel van Salomo. En dan zegt hij tegen Zerubbabel, zegt Haggai, hè, wie van u overgebleven is uit die tijd van vroeger, die deze tempel in zijn vroegere heerlijkheid gezien heeft, hoe kijk je er nou naar? Is het daarbij vergeleken in uw ogen niet als niets? Maar nu zal ik u eens wat vertellen. Eén ogenblik nog en ik zal de hemel en de aarde doen beven. Ik zal de volkeren doen beven. En de kostbaarheden van alle volkeren zullen komen. En zal dit huis met heerlijkheid vervullen. En de toekomstige heerlijkheid van deze tempel zal vele malen groter zijn dan de vorige. Het is niet alleen klein vergeleken bij vroeger, maar het is ook heel erg klein ten opzichte van wat God straks zal geven. En dat zie je dan gebeuren in Zacharia 14. Dan is het huis van God het schitterende middelpunt van een nieuwe wereld. Met in haar de priesterkoning. Veel groter dan welke hoge priester er ook geweest is dan Josia. Maar uit zijn lenden is die voortgekomen. En dan zie je dat de volkeren van de wereld toestromen en van die tempel een huis van gebed mogen maken. Dat ze daar het loofhuttenfeest komen vieren. En dat zelfs op de potten en pannen, ik zeg wel eens, zelfs op de pannetjes die je bij de Hema haalt, zal staan: de Heer is heilig, want alles zal gebruikt worden daar op die plek voor de dienst aan God. Het zal een wereldwijde eredienst zijn met Jeruzalem als centrum. Je zou kunnen zeggen, met deze vijf beelden, troostrijke beelden, met deze vijf visioenen, worden de woorden van God over Sion voorlopig afgesloten. We hebben gezien hoe God terugkeert, dat hij Jeruzalem herbouwt, dat hij de volkeren oordeelt, dat hij de zonde van Israël wegneemt, Israël herstelt in haar priesterdienst, en hoe zelfs de tempel in alle heerlijkheid gebouwd zou worden. In de tijd dat de Zoon van God, de Messias, komen zou. Tot zover vanavond. We hopen volgende week verder te gaan met de laatste hoofdstukken van Zacharia. En te beginnen bij Zacharia 8. We zullen samen danken. Heer God in de hemel, we danken u voor dit deel van de Bijbel. Niet altijd eenvoudig om de profetische woorden te begrijpen, te verstaan. Maar het dringt zich steeds meer aan ons op dat de tijd waarin we leven een tijd is waarin u dingen aan het vervullen bent. Het evangelie, getuigenis zal gebracht worden onder alle volken, zegt uw zoon, en dan zal het einde zijn. Er zal een verdrukking zijn die zijn weerga niet kent, die nog nooit gebeurd is, en dan zal het einde zijn. En we zien de kinderen Israëls naar huis komen. Soms aarzelend, zo vol vreugde soms. Soms gedwongen. We zien zoveel gebeuren en tegenover wat we gewend zijn, tegenover de grote wereldpolitiek lijkt het totaal iets anders te zijn. En dat is het ook. Maar het is wat wij niet kunnen maken. Wat wij niet tot stand zullen brengen. Maar wat zal gebeuren door uw geest. En door uw kracht. En door uw zoon. Heer, we leven door het geloof van uw zoon. En we willen u vragen om in ons het vuur te laten branden, het vuur van de verwachting dat alles wat we lezen, dat ook zal komen. Dat geen van uw woorden ter aarde zal vallen. Dat het niet ter vergeefs gesproken is. En dat het geen geschiedenissen zijn die geen waarheid in zich dragen. Nee, dat alles wat wij lezen, dat behoort tot de geheimenissen die u aan ons openbaart. En u geeft verwachting en hoop dat het leven wat we leven uiteindelijk door uw zoon zal uitmonden in wat geen oog gezien heeft en geen oor gehoord en wat in geen mensenhart is opgeklommen, maar wat u bereid heeft voor degene die u lief hebben. We danken u voor die verwachting waarin we mogen leven en we bidden om de vrede van Jeruzalem. En we bidden ook dat deze dingen met haast zullen gebeuren zoals u beloofd heeft. In Jezus' naam. Amen.